Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 3, derde vers willen wij gaan zingen. Ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 3. De schriftlezing voor deze avond is uit de profetieën van Zacharia, hoofdstuk 1 vanaf het 18e vers tot en met hoofdstuk 2 vers 13. Zacharia 1 vers 18 tot en met hoofdstuk 2 vers 13.
En ik hief mijn ogen op en zag, en zie, er waren vier hoornen. En ik zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze? En hij zeide tot mij, dit zijn die hoornen welke Jeruzalem, welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij vier smeden. Toen zeide ik, wat komen die maken? En hij sprak, zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en zie, er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En zie, de engel die met mij sprak ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal op dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hui, hui, vlie toch uit het noorderland, spreekt de Heere, want ik heb jullie de uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Hui, Sion, ontkom, gij die woont bij de dochter van Babel, want, zo zegt de Heere der Heerscharen, na de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die jullie de beroofd hebben. Want die jullie de aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden, en zij zullen mij tot een volk wezen, en ik zal in het midden van u wonen, en gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land, en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze avond stilstaan bij Zacharia 1, vers 18 tot en met 21... en ook bij Zacharia 2, vers 6 tot en met 9. Dat is het tweede nachtgezicht en het gedeelte dat daar heel nauw bij aansluit. We lezen allereerst onze tekst vanaf Zacharia 1, vers 18. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet er waren vier hoornen. En ik zeide tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze? En hij zeide tot mij, dit zijn die hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij vier smeden. Toen zeide ik, wat komen die maken? En hij sprak zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien. En dan hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Hui, hui, vlie toch uit het noorderland, spreekt de Heere. Want ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Hui, Sion, ontkomt gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, na de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die ulieden beroofd hebben. Want die ulieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen, en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo hebt u ons aan de avond van deze door de weekse dag hier samengebracht, waar het enerzijds zo spreekt van uw onverdiende trouw. Want op de kansel mocht uw geopende woord liggen. Dat woord dat u zelf hebt willen schenken uit zorg voor de zaligheid van zondige mensenkinderen, die het niet verdienen dat u ooit eenmaal tot hen zou spreken, die alleen verdienen dat u zwijgt. Maar u hebt uw woord gegeven. En u hebt in diezelfde zorg voor de zaligheid van zondaren dat woord laten optekenen. En u hebt het gebracht tot onder ons. En vanavond mochten de oude woorden van de profeet Zacharia in het midden van de gemeente klinken. En u hebt u niet alleen uw woord geopend, maar u hebt ons daar ook bijgebracht. Ook dat spreekt zo van uw onverdiende trouw. Heere, geef ons dankbaarheid en verwondering dat u ons hier wilde brengen. Maar ook al is het zo groot en zo onverdiend dat u ons uw woord geeft en dat u ons deze avond een plaats geeft onder uw woord. En dat geldt ook voor degenen die niet konden komen, maar die met ons meeluisteren. Heere, toch hebben wij nog meer nodig dan dat. En dat is dat u dat woord doet afdalen in zondaarsharten. O, dan moeten wij voor u belijden dat ons hart van nature gesloten is voor uw woord. Dat ons hart vijandig gesloten is. En wij bidden van u, zou u door het krachtige werk van uw Heilige Geest gesloten harten willen openen. Zou u daartoe ook vanavond het woord willen gebruiken. Maar laat datzelfde woord ook tot onderwijs mogen zijn van hen die door uw genade het hart geopend kregen. Ach, Heere, ze kunnen zo in het duister ronddwalen, na ontvangen genade. Daar kunnen zoveel vragen en raadsels zijn in hun leven. U weet van al die omstandigheden af. U kent uw strijdende kerk op aarde. En u weet van de macht van de vijand. Juist dat is toch ook wat we vanavond vanuit uw woord hopen te horen. Mag dat tot vertroosting zijn van dat strijdende en zo vaak mismoedige volk. Dat wanneer het op eigen krachten en op eigen zwakheid ziet, vreest om te zullen komen. Heere, wil u laten zien vanavond dat u al haar vijanden kent. En dat u sterker bent dan al die vijanden. Ja, dat u het bent van wie de psalmdichter het zingt. Gij, Heere, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Heere, zou u dan vanavond uw woord nog tot vertroosting, tot bemoediging willen laten strekken voor uw strijdende kerk? Maar Heere, als wij van nature nog altijd strijdende zijn tegen u, tegen uw genade, wil ons dan ook ernstig waarschuwen. U weet zo wat we nodig hebben. Gedenk ons, wees met de ouderen. Het is niet vanzelfsprekend dat ze er vanavond toch nog kunnen zijn. We zeggen uw naam daar ook moedig dank voor. Maar wees ook met de jonge mensen. Heere, gedenk ook hen, wil ook in hun harten werken, door uw woord en door uw geest. Wil uw koninkrijk uitbreiden over het rond van de aarde. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze dag en andere dagen mag uitgaan. Bijzonder bidden we u ook voor het volk Israël. Want wat in onze tekst te lezen is, dat is in uitwendige zin tot de dag van vandaag ook nog zichtbaar in het wereldgebeuren. Dat allerlei hoornen zich verheffen tegen dat volk. Heren, nu bidden wij van u niet alleen om bescherming en om bewaring, maar boven alles om die geestelijke zegen. Die zegen waarvan dezelfde profeet Zacharia, naar wiens woorden we vanavond hopen te gaan luisteren, gesproken heeft toen hij het zei: te dien dagen zal ik mijn geest uitgieten en uitstorten, de geest der genade en der gebeden, over de inwoners van Jeruzalem en over het huis van Juda. En ze zullen over hem weeklagen die zij doorstoken hebben met een bittere weeklagen. En te dien dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. Heren, wilt u dat heel geheim leren aan velen uit de Joden, maar ook aan ons persoonlijk. Sterk allen die een taak hebben vanavond. Gedenk ons in alle moeite en zorgen die er kunnen zijn. U kent de lichamelijke en psychische noden. De rouw en het verdriet en de eenzaamheid. Ach Heere, ontferm u zich. Wil ons horen en verhoren. Om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van de 75ste psalm 4 en 6. 4. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter, die het beslist, die als alleroppervoogd, deze vernedert, dien verhoogt. En het 6e vers, ik zal dit melden. Ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Slaan der bozen hoornen neer. En wat er verder volgt, 4 en 6 van Psalm 75, er is één collecte bestemd voor de eredienst. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, aan het begin van deze Bijbellezing gaan we in gedachten naar de stad Dothan, gelegen in het noorden van Israël, op een berghelling. En in de vroege morgen zien we de knecht van de profeet Elisa uit zijn huis komen. Waarschijnlijk met de bedoeling om water te gaan putten of andere dingen te gaan doen met het oog op de gang van zaken in het huis. Maar als die knecht, die jongen van Elisa, het huis uitgaat en hij werpt vanaf de hoogte waarop hij zich bevindt een blik over de vlakte van Dothan, dan staat hij als aan de grond genageld. Want hij ziet daar hoe de stad Dothan van alle kanten belegerd is, omsingeld is door de soldaten van de Syriërs. Strijdwagens, paarden. En we zien hem in gedachten teruggaan naar het huis van de profeet Elisa. En we horen hem zeggen, ach mijn heer, wat zullen we tegen deze? En Elisa, de profeet, de man Gods, die ook ziet hoe de Syriërs de stad omsingeld hebben. Hij zegt het tegen zijn knecht, vrees niet. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En tegelijkertijd zendt Elisa dan een gebed op tot de Heere. Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. En dan staat er in 2 Koningen 6 dat de Heere de ogen van de jongen van de knecht opende. En toen zag hij wat hij tot dan toe niet gezien had. Toen zag hij niet alleen de vijanden die Elisa en hemzelf bedreigden. Maar toen zag hij ook dat op de berghelling een leger te zien was van vurige paarden en vurige wagens. Een leger van engelen door de Heere zelf uitgezonden om zijn knecht Elisa te beschermen. Toen zag hij, toen de Heere zijn ogen opende, de verlossing van de Heere. En eigenlijk zien wij iets soortgelijks in het tweede nachtgezicht, dat vanavond onze aandacht zal vragen. Want we zien daarin hoe Zacharia in eerste instantie alleen maar 4 hoornen ziet. En we hopen nog te horen, dat is een beeld van de vijanden van Gods kerk in het Oude Testament. Zacharia zag aanvankelijk alleen de bedreiging, alleen de vijand. Maar dan staat er in het 20e vers zo heel nadrukkelijk, en de Heere toonde mij 4 smeden. Als het over de hoornen gaat, dan stond er in vers 18, en ik hief mijn ogen op en zag, en zie, er waren 4 hoornen. Maar in vers 20, en de Heere toonde mij 4 smeden. Toen werden de ogen van Zacharia geopend voor Gods verlossing. Daar willen we met de hulp van de Heere naar gaan luisteren. En we schrijven bij onze tekstwoorden, tweede nachtgezicht van Zacharia. 3 gedachten. We letten allereerst op de hoornen in dat nachtgezicht. Vervolgens op de smeden in dat nachtgezicht. En tenslotte luisteren we naar de toepassing van dat nachtgezicht, zoals we die vinden in vers 6 tot en met vers 9 van het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2. Dus de hoornen in het tweede nachtgezicht, de smeden in het tweede nachtgezicht en de toepassing van dat nachtgezicht. Het is gemeente voor de tweede keer dat wij nadenken over de nachtgezichten van Zacharia. En heel kort roep ik nog in uw herinnering terug, onder wat voor omstandigheden Zacharia deze dingen, ook de dingen van de tekst van vanavond, te zien kreeg. Het was in een moeilijke tijd. Een aantal ballingen was vanuit de ballingschap teruggekeerd naar het land Kanaan. En we hebben de vorige keer gehoord, daar was alles één grote ruïne. En toen zijn die teruggekeerde ballingen begonnen om alles weer op te bouwen. En toen zijn ze goed begonnen, want ze zijn begonnen met de wederopbouw van het brandofferaltaar, zodat de offers aan de Here weer konden worden gebracht. Daar ligt eigenlijk al een heel beschamende vraag in. Namelijk, als in ons leven de dingen moeten worden opgebouwd. Als wij misschien druk bezig zijn om een toekomst op te bouwen, wat is het eerste waar onze aandacht naar uitgaat? De teruggekeerde ballingen, ze begonnen met het altaar voor de dienst van de Here. En daarna leggen ze ook het fundament voor de tempel, zo hebben we gehoord. Ja, en toen kwam alles stil te liggen. Toen kwam er de bedreiging van de kant van de Samaritanen en de tegenwerking. Toen werden er wetten uitgevaardigd die het de teruggekeerde Joden verboden om nog verder te gaan met hun bouwwerkzaamheden. Toen kwam er ook een geest van moedeloosheid en van ingezonkenheid over de teruggekeerde ballingen. En dat alles zorgde ervoor dat het werk van de wederopbouw en de herbouw van de tempel jarenlang stil kwam te liggen. En dan na vele jaren, dan verwekt de Heere twee profeten die teruggekeerde ballingen gaan aanmoedigen, gaan bemoedigen om de herbouw voor te zetten. Oude profeet Haggai en ook een jonge priester Zacharia. En zij moeten het woord van de Heere aan de moedeloze ballingen doorgeven. De vorige keer hebben we gehoord dat Zacharia in dat verband 8 nachtgezichten kreeg. Naar alle waarschijnlijkheid in 1 en dezelfde nacht. 8 gezichten die hij de volgende morgen op het tempelplein aan de ballingen, de teruggekeerde ballingen, heeft verteld, heeft gepreekt. En het tweede nachtgezicht hebben we dan deze avond voor ons. Wat ziet Zacharia in dat nachtgezicht? We lezen het aan het begin van onze tekst, vers 18. En ik hief mijn ogen op en zag en zie, staat er dan nog nadrukkelijk bij. Het is alsof Zacharia uitdrukking geeft aan zijn ontzetting en zie. Er waren 4 hoornen. Als we die woorden zo op het eerste gehoor horen, dan zouden we kunnen denken dat Zacharia zomaar 4 losse hoornen voor zich ziet. Maar naar alle waarschijnlijkheid moeten we het ons toch iets anders voorstellen. Moeten we het ons zo voorstellen dat de profeet Zacharia daar staat en dat hij van 4 kanten omringd wordt door gehoornde dieren. Stieren. Of andere dieren, gevaarlijke dieren, die hun hoorn dreigend richten naar de profeet. Van 4 kanten ziet Zacharia dreigende hoornen op zich gericht. En zie, er waren 4 hoornen. Een angstaanjagend schouwspel. Ja, en als Zacharia dat dan allereerst ziet, dan lezen we in vers 19 dat hij tot de engel die met hem spreekt zegt: wat zijn deze? Dat is, gemeente, eigenlijk ook al een hele ontroerende trek in dit tweede nachtgezicht van Zacharia. Het heeft aan de ene kant iets beangstigends, iets verschrikkelijks. Die 4 hoornen of die 4 gehoornde dieren. Maar Zacharia's aandacht gaat helemaal uit naar de hoornen zelf. En de dreiging die er vanuit die hoornen op hem afkomt. Maar als Zacharia dat ziet, dan staat hij daar niet alleen. Dan staat hij daar met de engel die tot hem sprak, of met hem sprak, zoals het er in vers 19 staat. En opnieuw, net zoals we dat de vorige keer zagen, de engel staat hier met een hoofdletter. Het is waar dat er verschillende opvattingen zijn over wie er met die engel bedoeld wordt. Maar ik wil me toch aansluiten bij die uitleggers die ervan uitgaan dat met deze engel, die met Zacharias sprak, dezelfde engel bedoeld wordt als die in het vorige nachtgezicht werd genoemd, de engel des Heren. De man tussen de midden. En dat was niemand minder dan een oudtestamentische verschijning van de Heer Jezus Christus. Gods eigen Zoon. Die daar niet alleen te midden van de myrten stond. En u weet wellicht nog beeld van het volk van God in verdrukking, in moeilijke omstandigheden, in de diepte. Maar die hier ook met Zacharias staat, te midden van die vier dreigende hoornen. Zacharias staat er niet alleen. Ik zei tot de engel die met mij sprak, wat zijn deze? En dat is ook al zo'n opmerkelijk iets. We zouden er heel makkelijk overheen kunnen lezen. Maar wat doet Zacharia hier? Hij stelt vragen aan de Heere. Hij stelt vragen aan die engel met een hoofdletter die met hem spreekt. Alles wat hij niet begrijpt. Alles wat hij niet verstaat. Hij legt het vragend voor aan. Mag ik het maar rechtstreeks zeggen? Hij legt het vragend voor aan Christus. Ligt daar ook niet een les in? Voor wanneer u in uw leven met allerlei vragen loopt. Misschien ook wel vragen wanneer u Gods woord leest en onderzoekt en de dingen zo verborgen kunnen zijn, zo verborgen voor ons verstand, maar ook zo verborgen voor onze ziel. Als er levensvragen zijn, als er allerlei hoornen op u gericht zijn, om aan de Heere te vragen om raad en om wijsheid, om uw vragen aan Hem voor te leggen. Heere, wat zijn deze? Een van de Engelse verklaarders zegt zo heel kort en kernachtig bij dit vers. Zacharia stelt zijn vraag aan de beste uitlegger. Aan de beste uitlegger. Wie is nu de beste uitlegger als het gaat om al onze vragen, om al onze raadsels, levensraadsels, geestelijke vragen en raadsels. Om dat nu aan de Heere bekend te maken en in het gebed voor Hem neer te leggen. Daartoe spoort onze tekst van vanavond ons ook aan. Wat zijn deze? En dan gaat de engel des Heren, de man tussen de midden, antwoord geven. Vers 19, het tweede gedeelte. En hij zeide tot mij, dit zijn die hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Hoornen, dat voelen we allemaal wel aan, dat zijn eigenlijk symbolen van kracht en van macht en van sterkte. Dat is onmiddellijk duidelijk geweest voor Zacharia. Dat is in de Bijbel altijd de betekenis van een hoorn. Macht, kracht, sterkte. Maar wat deze hoornen dan zijn die naar de profeet Zacharia wijzen in dreiging. De engel des Heren zegt het. Dat zijn die hoornen, dat zijn die vijandige machten. Die sterke vijanden die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Dat zijn dus de vijanden die het voorzien gehad hebben op het volk van de Joden in de dagen van Zacharia en zeker ook daarvoor. Dat zijn de volken, daar wijst het woord verstrooid vooral op, die de Joden in ballingschap hebben gebracht. We kunnen denken aan Assyriërs. die het tienstammenrijk hebben veroverd en de inwoners van het tienstammenrijk al in 722 voor Christus in gevangenschap hebben meegevoerd. Maar vooral moeten we denken aan de koning en het leger van Babel, die enige tijd daarna in 586 voor Christus kwamen en de stad Jeruzalem hebben verwoest en de inwoners van Juda en Jeruzalem hebben meegevoerd. Zij worden heel bijzonder bedoeld. Degene die Israël en Juda en Jeruzalem verstrooid hebben. En kijk, als die vijanden in dit tweede nachtgezicht aan Zacharia worden getoond. Want dat is de grote lijn van dit tweede visioen, zover we het nu gehoord hebben. Als die vijanden worden getoond aan Zacharia, dan zegt de Heere daar eigenlijk mee: ik ken uw vijanden. Ik weet wie ze zijn. Ik weet hoe sterk ze zijn en hoe krachtig, hoe machtig, hoe ze gedreigd hebben, hoe ze zijn als dreigende hoornen. Ik ken uw vijanden. En dat is te midden van alle vijandschap en te midden van alle onbegrepen wegen van het volk Israël een troost. Daar ligt ook iets verootmoedigends in. Want laten we niet vergeten, het volk van Israël en van Juda moest in ballingschap. Waarom ook alweer? Dat moest in ballingschap vanwege hun zonde. Omdat ze de maat hadden volgezondigd. Omdat het oordeel niet meer af te wenden was. Daarom kwam de Heere. Daarom zond de Heere ten diepste die dreigende hoornen naar Juda en Jeruzalem. En als de Heere die dreigende hoornen laat zien aan Zacharia, dan ligt daar dus iets verootmoedigends in. Volk van Juda, ook de teruggekeerde ballingen, weet u het nog? Bent u de les van vroeger niet vergeten, de les van de ballingschap? Het was vanwege uw zonde dat u in de ballingschap terechtgekomen bent. Het was vanwege uw zonde dat die hoornen dreigden. En tegelijkertijd ligt er iets vertroostends in. Ik ken uw vijanden. Wie, geliefde gemeente, zijn eigenlijk uw vijanden? Hebt u vijanden? Want dat is een belangrijke vraag vanavond. Van nature is God onze vijand. En zijn wij Gods vijand? Geneigd om God en onze naaste te haten, zegt de catechismus op grond van Gods woord. En als de Heere nu gaat werken in het leven en in het hart van zondige mensen, als Hij zaligmakend gaat werken, dan is één van de kenmerken die er altijd gevonden worden, dat zo'n mens vijanden krijgt die van tevoren niet had. Vier vijanden. Welke vijanden dan? Wel, de hoorn van de duivel. Die krijg je dan als vijand. Met al zijn aanvechtingen. Met alles wat hij kan toesissen. En de hoorn van deze wereld, waar uw hart vroeger of jouw hart zo naar uitging. Maar als de Heere gaat werken in je leven, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dan komt er een scheiding tussen de wereld en tussen mij. Nee, niet in de zin dat ik me boven die wereld kan stellen. Maar wel dat ik een geopend oog krijg voor het geestelijke gevaar van die wereld en alles wat daarin te vinden is. De hoorn van deze wereld met alle verleiding en verlokking. Met alle vijandschap tegen God die er in die wereld gevonden is. Ja, en dan nog een andere hoorn in het leven van Gods strijdende kerk. Dat is de hoorn van die vijand van binnen. Die grote vijand van het zondige vlees. Dat altijd geneigd is en zich altijd tegen God keert. Tegen zijn wet keert. Zich aan Gods wet niet onderwerpen kan en niet onderwerpen wil. De oude mens van de zonde. De boze lusten van het vlees, zoals het avondmaalsformulier het zegt. Dat is ook een vijand. En eigenlijk hebben we zo al drie vijanden genoemd. De duivel, de wereld, het eigen vlees. Ja, er is nog een vierde hoorn. Nog een vierde vijand. En dat is in het leven van Gods kind het ongeloof. Wat is dat ook een grote vijand. Dat ongeloof waardoor ze God verdacht houden in zijn liefde en in zijn trouw en in zijn macht. En dat worden vijanden. En daarom, gemeente, vanavond die vraag aan u, aan jou. En dat is een vraag om onszelf alle persoonlijk op te onderzoeken. Wie zijn onze vijanden? Hebben wij in ons leven deze vijanden gekregen? Het is waar. Juist in de tijd van de eerste liefde kunnen die vijanden op een afstand gehouden worden. En kunnen ze wel ver weg lijken. Dat u ze helemaal niet ziet. Maar er komt een tijd dat die hoornen, dat die vijanden weer dichterbij komen en dat ze u weer gaan bedreigen. En dan is het misschien soms die ene hoorn van de duivel met zijn inblazingen die het zegt, u hebt geen heil bij God. Die het zegt, zegen God toch en sterf. En dan is het op een ander moment misschien de wereld in al zijn verlokking. En u weet niet hoe u stand moet houden en hoe u strijden moet tegen al die verzoekingen. En op een ander moment is het uw eigen boze bestaan dat zo opbruist en waar u zo moedeloos van kunt worden. En dan is het weer dat ongeloof, dat verschrikkelijke ongeloof waar u zo mee te strijden hebt. En dat zo boven kan liggen in uw leven. Hebt u deze geestelijke vijanden? Want de Heere zegt het vanavond, vanuit zijn woord, vanuit het nachtgezicht van Zacharia, waar Zacharia die vier hoornen ziet. Ik ken uw vijanden. En dat zegt hij al de eeuwen door, tot op de dag van vandaag, ook tegen zijn strijdende kerk. Ik ken uw vijanden. En ik weet van de macht van die vijanden, ook in uw leven. Wat kan dat al een troost zijn voor een bestreden gelovige. Als die het eens mag weten, de Heere weet van mijn strijd en van al mijn aanvechtingen. En van al die hoornen die zich zo, het kan ook zo snel vergeten worden. Ook in het leven van de genade kan een kind van God er zo vaak weer in eigen kracht tegen proberen te strijden. En dan wordt hij alsmaar zwakker in zichzelf en dan zakt hij door de knieën en dan dreigt hij te vallen. En dan ziet hij van vierkante hoornen. En als de Heere dan, misschien vanavond wel, dat hoop ik, misschien vanavond wel aan u laat zien en tot u zegt, maar ik weet van die vijanden af. Ik weet van die hoornen in uw leven. Hij toonde mij vier hoornen. Wat zou het erg zijn, gemeente, als die vijanden onze vijanden niet zijn? Als we nog een andere strijd strijden in ons leven. Als we ons zo radicaal lichten in Gods woord, als we ten diepste nog strijders zijn tegen God. Als we misschien ook vanavond wel, met de wapens in de hand, geestelijk gesproken, luisteren naar Gods woord. Wat is dan nodig dat die wapens ons eens uit de handen zullen vallen? Wat is het dan nodig om die woorden van Psalm 45 tot ons gebed te maken? Gort, gort, o zwaard, uw held aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans en vertoon uw majesteit. De tweede gedachte. Vier smeden. En we komen bij vers 20. En de Heere toonde mij vier smeden. U hebt natuurlijk gelijk als u vanavond zou zeggen: kijk, alles wat Zacharia in dat tweede nachtgezicht te zien kreeg, dat kreeg hij te zien van de Heere. Dat is zo. En toch ligt er tussen dat eerste wat Zacharia ziet en het tweede een verschil. Voor het eerste gold en ik hief mijn ogen op en zag en zie, er waren vier hoornen. Dat, ja, als ik het zo zeggen mag, dat ziet Zacharia en dat nachtgezicht dan toch nog van zichzelf. Die vijanden, die bedreigingen. Maar voor dat andere moeten hem op een bijzondere wijze de ogen geopend worden. Het is net als bij die knecht van Elisa, waarmee we de preek begonnen zijn. De ogen geopend voor die bedreigingen, voor die vijanden, voor die Syriërs die de stad dood aan omsingeld hadden. Maar pas toen de Heere op het gebed van Elisa zijn ogen opende voor de geestelijke werkelijkheid, toen zag hij dat leger van engelen en toen zag hij wat Elisa mocht weten door het geloof. Die met ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En de Heere toonde mij vier smeden. Dat moeten we ons daar precies bij voorstellen. In de taal van het Oude Testament staat er een woord dat we ook zouden kunnen vertalen met handwerkslieden. Mensen die werken met hout, of met steen, of met ijzer. En vandaar de vertaling zoals we hem hier hebben, smeden. Daar zullen we waarschijnlijk ook wel aan moeten denken. Smeden, mensen die werken met ijzer. Sterke werkmannen met een voorhamer in de hand. Zo zullen we het ons moeten voorstellen. En terwijl Zacharia daar staat en van vier kanten de hoornen dreigend op hem gericht worden, ziet hij hoe de Heere tussen hem en die dreiging van de hoornen vier smeden plaatst. Vier sterke handwerkslieden met een grote voorhamer in de hand opgeheven. Ja, en wat zullen die gaan doen? Dat is ook de vraag die Zacharia stelt, vers 21. Toen zeide ik, wat komen die maken? Zacharia vraagt niet, wie zijn dat? Ik sluit me maar aan bij die uitlegger die zei, als Zacharia dat niet vroeg, moeten wij dat ook maar niet vragen. Wie zijn dat, die vier smeden? Maar Zacharia vraagt, wat komen die maken, wat komen die doen? En dan geeft Christus, de engel die met Zacharia spreekt, hem een antwoord. En hij sprak, zeggende, dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. En hij wijst eigenlijk nog even naar die vier hoornen die Zacharia als eerste in het oog had gekregen. Dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben. De macht van Babel, de vijandelijke macht in het Oude Testament. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken. Om de hoornen der heidenen neder te werpen, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien. Dus wat Zacharia te zien krijgt, dat is tegen de dreiging van de vijand in, plaatst de Heere vier smeden voor die 4 dreigende hoornen, 4 sterke smeden. Voor elke hoorn, want het gevaar dreigde van alle kanten, maar voor elke hoorn een smid. Voor elke vijand een middel. En de engel des Heren zegt erbij, wat die hoornen dan komen doen, om die hoorn, wat die smeden dan komen doen. Deze zijn gekomen om de hoornen te verschrikken, om de hoornen der heidenen neer te werpen. Dus de Heere zegt eigenlijk, ik zal komen en ik zal uw vijanden neerwerpen. Ik zal ervoor zorgen dat de macht en de kracht van uw vijanden, waar u zo onder gezucht hebt en waar u zo onder gebukt ging, dat niemand zijn hoofd durfde opheffen. Dat niemand daar de kracht voor had en niemand daar de moed voor had. Dat de mensen moedeloos gebogen gingen. Maar ik zal 4 smeden stellen en die zullen de macht en de kracht van uw vijanden verbreken. Ik zal uw vijanden te sterk worden. Ik zal ze oordelen. Ik zal ze vernietigen en ik zal ze verwoesten. Dat is wat de Heere als tweede laat zien. Dat hij regeert en dat hij de macht heeft over de vijand en over dit wereldgebeuren. En als we dat zo even betrekken op de tijd waarin Jeremia, waarin Zacharia leefde, want dat moeten we allereerst doen bij dit nachtgezicht. Ja, dan zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan de macht van de Perzen. Babel had het volk van Juda in ballingschap weggevoerd. En Babel had het volk van Juda benauwd. Maar de Heere zorgt ervoor dat er andere, machtigere legers komen die Babel zullen verslaan. Deze zijn gekomen om die te verschrikken, om die neer te werpen. De Heere wil eigenlijk laten zien, kijk, wat er gebeurt en wat er gebeurd is, ook al gebeurd is in de tijd van Zacharia, dat is niet maar iets toevalligs. Daar ligt mijn raad achter. Mijn raad zal bestaan. Ik zal uw vijanden te sterk worden. Ik zal hun macht breken. Dat is tot troost. Zo is het bedoeld. Dit is een troostgezicht voor Zacharia en voor de teruggekeerde ballingen. Wat Zacharia hier in de nacht mag zien. En wat de teruggekeerde ballingen de volgende morgen mogen horen. Als ze verder willen gaan met de herbouw van de tempel. En als ze ook daar zoveel tegenwerking hebben. Dat de Heere hun vijanden niet alleen kent. Maar dat de Heere hun macht ook zal breken. Dat de Heere sterker is dan die vijanden. Kijk, daar ligt opnieuw de aansporing in om die vijanden, als het ware in het gebed voor de Heere neer te leggen. En daartoe worden ook strijders deze avond aangespoord, dat u dat zou doen. Als u zo moedeloos kunt zijn in de strijd, als die hoornen zo kunnen dreigen. Om dat niet alleen voor de Heere neer te leggen die alles weet, maar om ook te vragen, Heere, wil u laten zien dat u sterker bent. Sterker dan mijn sterkste vijand. Dat u sterker bent dan de duivel. En dat u sterker bent dan dat zondige bestaan dat ik meedraag van binnen. En dat u sterker bent dan de wereld met al zijn verlokking. Dat u sterker bent dan de macht van het ongeloof. Wilt u de sterkere betonen te zijn? En wilt u dat heel bijzonder betonen in, ja, in de Heer Jezus Christus? Want ik begrijp toch wel die enkele uitlegger die vanuit die vier smeden de lijn doortrekt naar Christus. Dat kunnen we niet direct doen. Het ziet allereerst op de macht die de Heere gebruiken wil in de tijd van Zacharia om de vijanden van het volk te oordelen en te verderven. Maar we zouden zo vanuit het geheel van Gods woord de lijn uiteindelijk wel kunnen doortrekken. In wie is er nu kracht? Wie is er nu, als ik het zo zeggen mag, nog sterker dan die vier smeden die Zacharia hier bij elkaar ziet? Wie is er nog sterker dan die vier smeden bij elkaar? Is hij het niet? Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Is hij het niet die sterker is dan de sterkste banden waarmee u gebonden zit? Kijk, en dan bevat dat nachtgezicht van Zacharia, wat we vanavond overdenken, niet alleen een boodschap voor Gods strijdende kerk, maar dan bevat het ook nog een boodschap voor gevangenen die in de kerker van de zonde zitten, die in de macht van de Satan verkeren en die één ding weten vanavond, dat ze onbekeerd zijn en dat het niet goed is tussen God en tussen hen. En die zo voelen dat ze zichzelf niet bevrijden kunnen. Die weten dat ze zich door eigen schuld in de kerker hebben gebracht. Dat ze zichzelf hebben geboeid met de zonde. En dat ze de sleutel hebben gegeven aan de vorst der duisternis. En nu kunt u zichzelf niet meer losmaken. Misschien dat er vanavond wel zo iemand zit hier. Of zo iemand met ons meeluistert. Iemand die het zegt en ik heb de sleutel van mijn eigen banden en van mijn eigen kettingen gegeven aan de vorst der duisternis. En nou zit ik vast en kan mezelf niet bevrijden. En de duivel lacht. O, bedenk het toch. Dat er één sterker is. Die God die vier smeden stelde tegen de vier hoornen. Die heeft zijn zoon alle macht gegeven. En die heeft die macht, die middelaarsmacht gelegd in doorboorde middelaarshanden. En Christus gaat tot op de dag van de wederkomst door met zondaren te bevrijden uit de kerker. En als u er zit vanavond, dat u zou rammelen met uw kettingen. Want hij is een zaligmaker die de kracht heeft om u te bevrijden. Hij is degene die sterker is dan alle banden zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Hij die ontmoeting had tijdens zijn omwandeling op aarde met de bezetenen. Met de mensen die bijzonder in de macht van de vorst der duisternis waren. Die enkel vijandschap uitbriesten tegen hem. Zou hij u niet aan zijn voeten kunnen brengen? Zou hij u niet in vrijheid kunnen stellen? Zou hij niet de macht hebben om alle banden van de zonde te breken? Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet, de zegen is hem beschoren. Dat is wat Zacharia ziet en dat is waar we nu ook eerst van willen gaan zingen. Psalm 3, tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En wat er verder volgt in vers 2 van de derde psalm. Thank you. Geliefde gemeente, waar woont u, geestelijk gesproken? Waar woont u? Dat is een allesbeslissende vraag in het licht van datgene wat we tot nog toe hebben overdacht. Als we even terugblikken op de eerste en de tweede gedachte. Hebben we daar gehoord hoe Zacharia te zien kreeg de vijand van Gods kerk in die dagen, Hoorne, vooral Babel. En ook het oordeel dat God gaat voltrekken over die vijand door vier smeden. Dat betekent dus dat Babel geoordeeld zal worden. Dat God zal komen met zijn oordeel, met het oordeel van de verwoesting over Babel. Ook nog in de dagen van Zacharia zelf. Maar Babel was een land waar ook nog heel wat Joden woonden. Lang niet alle Joden waren teruggekeerd vanuit de ballingschap in Babel naar Jeruzalem. Lang niet alle Joden waren betrokken bij de herbouw van de tempel. Er waren er die in Babel gebleven waren omdat ze het daar goed naar hun zin hadden. Omdat ze de zonde en alles van Babel lief gekregen hadden. Omdat er in hun hart helemaal geen heimwee was naar de dienst van de Heere en naar de stad Gods, Jeruzalem, en naar het huis des Heeren. Omdat er geen betrokkenheid was op de dienst van de Heeren. Er waren er die daar woonden in het Noorderland. Want zo wordt Babel in de Bijbel genoemd. Het is waar, als u het op een kaart zou nakijken, dan ziet u dat Babel ligt ten oosten van Jeruzalem. We zouden verwachten, dat wordt het Oosterland genoemd. Maar als u in die tijd reisde naar Babel, moest u eerst een heel stuk in noordelijke richting reizen. En dan pas afbuigen naar het oosten. En daarom wordt in de Bijbel Babel genoemd het Noorderland. Nu leek het erop dat die mensen die in Babel gebleven waren het goed hadden. Die leefden daar in betrekkelijke rust. En die ballingen die teruggekeerd waren vanuit Babel, vanuit het Noorderland, ja, die hadden het moeilijk. Die werden tegengewerkt door de Samaritanen. Die hadden het zo makkelijk niet. Zo leek het voor het oog. Dat was wat het oog zag. Maar nu gaat de Heere, en vandaar dat we vers 6 tot en met 9 van hoofdstuk 2 bij onze tekst hebben betrokken. Nu gaat de Heere door middel van Zacharia ook een boodschap richten tot de ballingen die nog in Babel zijn, in het Noorderland zijn. Let u op, ze zijn in het gebied dat straks verwoest zal worden. Ze zijn in dat land waartegen de Heere zal uittrekken met zijn oordelen. En daarom stelde ik u zo net de vraag, waar woont u, geestelijk gesproken? Bijbels gezien zijn er maar twee mogelijkheden. Of u woont in Babel, of u woont in Jeruzalem. En de aangrijpende boodschap van vanavond is ook dat degenen die in Babel wonen en blijven wonen zullen omkomen. En van nature wonen we allemaal in Babel. En leven we in Babel en voelen we ons thuis in Babel. En ademen we de zonde in en de aardsgezindheid in Babel. En we kunnen het er zo goed uithouden. En nu zegt de Heer het in Zacharia 2 vanaf het 6e vers. Hui, hui, vliet toch uit het Noorderland, spreekt de Heere. En in vers 7, huis Sion, ontkom gij die woont bij de dochter van Babel. Dat is dus een woord gericht op de Joden die nog in Babel wonen. u zou kunnen zeggen als u de lijn doortrekt als een woord gericht op mensen vandaag die geestelijk gesproken nog in Babel wonen. En die nog niet op weg gegaan zijn in de richting van Jeruzalem. En u begrijpt, dat bedoel ik niet letterlijk, dat bedoel ik geestelijk. De Heere zegt het tegen het volk van die dagen en hij zegt het vandaag nog. Ja wat? Hui, dat is hetzelfde woord als wat in Jesaja 55 vertaald is met o, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Precies hetzelfde woord. En in dat woord klinken eigenlijk 2-3 dingen door. Daar klinkt ontzetting in door. Daar klinkt bewogenheid in door. Daar klinkt aandrang in door. Dat moet u er allemaal in beluisteren. Ontzetting. Oh, als u in Babel blijft wonen, dan zult u mee omkomen en dan zult u sterven. Dan zult u voor eeuwig omkomen. Bewogenheid. Vliet toch, vlucht toch uit dat noorderland, spreekt de Heere. Ontkom toch, aandrang, een dringende oproep tot bekering. Dat is eigenlijk wat er ligt in die woorden van 6 tot en met 9. Een dringende oproep tot bekering aan mensen die vandaag nog in Babel wonen. En dat is een vraag die zou ik u vanavond op het hart willen binden, om die vraag nu mee te nemen. Die vraag, waar woon ik geestelijk gesproken? Woon ik in Babel? Of is mijn hart door genade gericht op Jeruzalem? En mag ik reizen naar dat hemelse Jeruzalem dat hierboven is? Want als u nog in Babel bent, oh dan roept de Heere ook vanavond in zijn woord nog tot bekering. En hij roept het zo bewogen, zo ernstig, zo met aandrang. Vandaar dat u die woordjes, die voor ons misschien op het eerste gehoor onbekend zijn wat de betekenis betreft, maar vandaar dat u die woordjes huid tot 3 keer toe terugvindt. Begin van vers 6 en begin van vers 7. Het is de Heere met eerbied gesproken niet om het even. De Heere roept vanavond, vliet toch, vlucht toch, uit het Babel van de zonde. Vliet toch uit dat noorderland. En dan zegt hij het tegen die ballingen die nog in Babel zijn, want ik heb u lieden uitgebreid naar de vier winden des hemels. Ik heb u in ballingschap gebracht, wil dat hier zeggen. Maar dat was met de bedoeling om u voor een tijd lang te tuchtigen. En nu is het mijn wil dat u terugkeert. Vliet toch uit het noorderland. En dan zet de Heere die oproep tot bekering eigenlijk kracht bij met 3 dingen. En daarmee wil ik dan de behandeling van die paar versen uit hoofdstuk 2 ook besluiten. Paar dingen waarmee de Heere deze oproep ook voor vanavond kracht bijzet. Allereerst met het gezag van God. Want er staat in vers 6, spreekt de Heere, halverwege het vers. En aan het einde van het vers nog een keer, spreekt de Heere. En in vers 8, want zo zegt de Heere der Heerscharen. Als je dat zo hoort, misschien hoort voorlezen aan tafel, dan kun je misschien wel eens denken, staat dat er nou allemaal niet voor niets? Spreek de Heere, spreekt de Heere. Maar er staat in Gods woord niets voor niets. Alles heeft een betekenis. En als de Heer het hier met herhaling zegt, spreekt de Heere, dan wil hij als het ware onderstrepend zijn mijn woorden. Ze komen met goddelijk gezag. Wat zou dat een wonder zijn, gemeente, als dat vanavond nou ook is, op de bodem van je hart terecht mocht komen. Bij een jongen of een meisje, een man of een vrouw vanavond. Spreekt de Heere. Wat vliet toch uit het Noorderland. Vlucht toch. Want de Heere raadt het ons maar niet aan. Maar de Heere gebiedt het in zijn woord met het goddelijke gezag. Het is zijn woord. Als u nog onbekeerd voortleeft, is het zijn woord vanavond. Vliet toch, vlucht toch. Er is een tweede reden. Een tweede drangreden die de Heere gebruikt. Niet alleen het gezag van God, maar inderdaad ook dat aangrijpende oordeel van God. Als we lezen in vers 9 zien we daar: ik zal mijn hand over hen lieden bewegen. Dat is een beeld van Gods dreigende hand die opgeheven wordt. En die de Heere gereed houdt om zijn vijanden te gaan oordelen. Gods hand beweegt zich naar de vijand toe. Gods hand beweegt zich naar Babel toe. Gods hand, gemeente, ik zeg het in grote bewogenheid, maar Gods hand beweegt zich in zijn oordeel naar u toe. Als u onbekeerd voortleeft, hebben we die hand op u zien afkomen. Ik zal mijn hand over hen lieden bewegen. De Heer waarschuwt vanavond met zijn oordeel, in zijn gezag. Maar ook, en dat is de derde en dat is de laatste drangreden, met een verwijzing naar zijn genade. Want er is nog ontkoming. Zo staat het er toch. Er staat toch in vers 6 niet alleen: vliet toch uit het Noorderland. Maar in vers 7 staat er ook: Sion, ontkom. Gij die woont bij de dochter van Babel. Er is nog ontkoming mogelijk. Er is nog een mogelijkheid om zalig te worden. Om behouden te worden. En daartoe roept de Heere. En daarom roept de Heere ook vanavond nog tot bekering. Hij waarschuwt aan de ene kant, dringend, ernstig. Zijn hand is uitgestrekt. Tegelijkertijd, hij nodigt nog en hij roept nog: vlucht toch, ontkom toch. Wat ligt er niet een belofte in dat ene woordje: ontkom toch, gij die woont bij de dochter van Babel. En als u nou vanavond nog bij de dochter van Babel woont, als dat uw leven is, geestelijk, neem dan dat woord eens mee: ontkom toch. En leg dat woord nu eens voor de Heere neer. Zoals Christen in de christenreis, toen die onrustig werd gemaakt. Hij woonde in de stad Verderf. U zou ook mogen zeggen: hij woonde in de stad Babel. En toen ging de Heer hem eruit roepen. En toen hij daar liep, in de overtuiging dat de stad ten onder zou gaan en dat hij mee zou omkomen als hij in Babel zou blijven. En misschien is dat precies wel uw overtuiging vanavond geworden. En toen hij daar liep in het veld, toen kwam hij een man tegen. Evangelist was zijn naam. En die evangelist die overhandigde hem een perkamentenrol. En daar stond maar een enkel woord op: vliet de toekomende toorn. Het is eigenlijk wat we lezen in het slot van onze tekst van vanavond. Vliet uit het Noorderland. Vliet de toekomende toorn. En Christen vroeg het zich af in radeloosheid. Eigenlijk op een moment dat hij die naam Christen helemaal nog niet droeg. Maar hij vroeg het zich af. In grote radeloosheid. Waar moet ik heen? Wat moet ik doen? En het is misschien wel uw vraag vanavond. En dan zegt evangelist. Ziet u daar. Die poort. En hij kon er vanuit de verte nog niets van zien. Maar ziet u daar. Dat kleine licht. Geloof, zegt Christen, dat ik daar in de verte een klein licht zie. Ga daar op af. Het licht van Gods woord. Het licht van het zoeken van de Heere in het gebed. Om meer licht te ontvangen. Om bij de poort gebracht te worden. Om door die poort in te gaan. Om het Noorderland te ontvlieden en om veiligheid te vinden in Jeruzalem. In dat Jeruzalem dat dorpsgewijs bewoond zal worden. Daar zullen zoveel inwoners zijn en de Heere zal het zo beschermen en bewaren. Maar daar hopen we, als de Heer het geeft, volgende maand meer van te horen. De Heere zegene dit woord van vanavond. Tot eer van zijn naam. En tot onze zaligheid. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw woord willen zegenen. U gaf het ons dat we in stille afzondering vanavond een ogenblik mochten worden gebracht bij die ernstige en welmenende roepstem vanuit uw woord. Dat u nog geen lust hebt in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Heere, geeft u dat onbekeerde toch in het hart gegrepen mochten zijn en dat ze zouden mogen gaan vluchten om hun levenswil. En geef uw strijdende kerk op aarde de troost dat u hun vijanden kent en dat u sterker bent dan al het geweld. Heere, zegen uw woord, doe genadig verzoening over het zondige, wil ons nog horen om Christus wil. Amen. Psalm 119, het 57ste vers is de slotzang. 119, vers 57. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.